De staande kroonluchter, een novelle. Met pijloze dankbaarheid aan Jeff en Sue, dit gaat niet over jullie. Gillian Frisk vond het een verwarrende ervaring als iemand haar niet aardig vond. Hoewel bij nader inzien misschien niet verwarrend genoeg, want ze kwam altijd in de verleiding zich te verplaatsen in het standpunt van haar criticaster. Als ze zich bewust werd van de afkeer van een vrouw, het was altijd een andere vrouw en dat betekende misschien iets wat op zich niet zo leuk was, voelde ze zich opgelaten, radeloos, vol onbegrip en zelfs een beetje bang, verlamd. In het bijzijn van een kwaadspreker snakte ze ernaar alles wat kennelijk zo verwerpelijk aan haar was te weerleggen. Maar wat ze ook zei of deed, onopzettelijk bevestigde ze juist de eigenschappen die de ander niet kon verdragen. Ijdelheid? Grilligheid, gemaaktheid. Want een wezenlijk aspect van niet aardig gevonden worden was dat je je suf piekerde wat het was dat mensen zo tegen de haren instreek. Ze zeiden hetzelfde in je gezicht. Dus bleef je zitten met een uitbottende lijst van verfoeilijke eigenschappen die jij voor hen had opgesteld. Daarom degradeerde Gillian haar kledij van feestelijk naar opzichtig. Of zelfs alledaags, en zag opeens hoe haar onconventionele tweedehands ensembles, een en al fluwelen jasjes, brede riemen, stroken rokken en voldoende sjaals om Isadora Duncan 3 keer mee te vermoorden, gezien konden worden als aandachttrekkerij. Een heldere, krachtige stem klonk in de oren van afkerigen alleen maar hard, en als ze probeerde het volume te onderdrukken, om minder aanstoot te geven, werd ze ronduit onhoorbaar, wat ook weer ergerlijk was. Bovendien was ze niet in staat om zich langer dan een half uur muizig en bedeesd te gedragen, want dat voelde al die tijd als Chinese voetbinding van de ziel. Breed gesticuleren als ze geestdriftig werd, was ongetwijfeld theatraal. Getroffen door de zoveelste broeierige donkere blik over de tafel, ving ze soms haar handen in haar schoot, waar ze fladderde als gekooide vogels. Maar in een moment van onoplettendheid wisten die verdraaide lichaamsdelen altijd weer te ontsnappen en haar servet op de grond te maaien. Haar schaterlach weerklonk in haar eigen oren als een irritante lach. Wat moest je in godsnaam doen aan een irritante lach? Niets meer grappig vinden? En over alle gruwelijke eigenschappen die ze belichaamde heen legde ze ook nog, puur door de aanwezigheid van iemand van wie ze wist dat hij of zij haar niet kon uitstaan, een extra afstotelijke laag van gespannenheid, schuldbewustheid en laat ik mijn vijanden maar te vriend houden, zelfachterdocht. Eigenlijk zou Gillian inmiddels beter moeten weten. Ze had vaak genoeg het hele gamma van afkeer tot walging, maar zelden onverschilligheid, moeten doorstaan. Als mensen je niet aardig vonden, vonden ze jou niet aardig, als dat tenminste niet te zeer voor de hand ligt. Ofwel, het probleem was niet een ondefinieerbare combinatie van gewoonten, overtuigingen en karaktertrekken, bijvoorbeeld de gewoonte om tegen een bar te leunen met een vlot vooruitgestoken heup, alsof je jezelf sexy vond, overmatig gebruik van het woord fantastisch, de misplaatste opvatting dat niet stemmen een politiek statement was, de neiging om bedachtzamer lieden te overvallen met de plotselinge impuls om vanmiddag nog te gaan kamperen en ze het gevoel te geven dat ze spelbedervers waren als ze niet wilden. Nee, het was het totaal dat knaagde. Het hele pakket, de essentie waaruit al die feiten voortkwamen. Gillian kon doodstil zitten met haar lippen op elkaar geklemd en Estelle Pettiford, ook een knutselleidster in het zomerkamp in Maryland, waar Gillian een paar seizoenen had gewerkt, die dacht dat kerstbomen maken van telefoonboeken in juli een boeiende bezigheid was voor 15-jarigen, zou nog steeds een hekel aan haar hebben gehad. En gehouden, zelfs als het voorwerp van haar haat tot het einde der tijden geen vin meer had verroerd en geen woord meer had gesproken. Dat was wat Gillian opbrak. Aan niet aardig gevonden worden. Er was geen remedie. Geen kans op antipathie te temperen tot bijvoorbeeld tolerantie of een gezonde onverschilligheid. Je bestaan alleen al was voldoende om deze mensen gek te maken. En als je zelfmoord pleegde, zou zelfs je zelfmoord hen irriteren. Nog meer aandachttrekkerij. Een makkelijk standaardadvies zou zijn je er niets van aan te trekken. Ja, ja. Behalve dan dat het onmogelijk was om het feit dat iemand je verfoeide van je af te schudden. Dat was een onmenselijke opgave. Want niet alleen werd je door iemand gehaat, je vond het ook nog eens erg dat iemand je haatte, terwijl je dat kennelijk niet mocht. Dat je het erg vond, maakte je nog haatbaarder. Je onvermogen om andermans vijandschap te negeren was het zoveelste dat fout aan je was. Want dat was het punt, die snierende, walgende kijk op jou leek altijd meer impact te hebben dan de genegenheid van alle andere mensen die je kostelijk vonden. Je vrienden waren erin gestonken. De tegenstemmers hadden je door. Zo was daar Linda Warburton, met wie ze een poosje samen rondleidingen gaf in het Stonewall Jackson House en die elke keer dat Gillian in de personeelskeuken sterke koffie brouwde, Gillian maakte alles sterk, redeloos woedend werd omdat ze liever een slappe bak had.